Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dromen van vrede voor mensen van heden. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Niet als een kind en niet in een kribbe, maar als een vredevorst hier in ons midden. Dan is er nergens verdriet meer of pijn. Dan zal het altijd kerstfeest zijn. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dat is een liedje, een kinderliedje wat ik op de basisschool zong. En de laatste keer dat ik het zong, ik kan me nog herinneren. Er was een meester die speelde nog op de blokfluit. In klas 6. Toen had je nog klassen, geen groepen. Dat is ook de allerlaatste keer waarvan ik herinner dat wij adventkaarsen hebben aangestoken. Dus ik vind het echt alleen maar leuk. Dit is alleen maar gewoon weer eventjes dat gevoel. En zo, ja, zo heerlijk dat je echt gewoon mag toeleven naar kerst. Maar advent is dromen. Naar een hoopvolle toekomst. En dat is ook de titel van de boodschap vandaag. Oh, hij is al weg. De boodschap: vol verlangen klopt ons hart. En dat heeft natuurlijk te maken met de dag van vandaag, hè, 5 december. Sinterklaas. Het feest wat ik als kind echt gevierd heb. Nou, ik heb geloofd in Sinterklaas, dat wilt u nu weten. Ik had de baard al in mijn keel, toen geloofde ik nog in Sinterklaas. Dat was echt, ik was zo goed gelovig dat op een gegeven moment, ja, we hadden geen schoorsteen thuis. Ja, en toch kwamen die cadeautjes binnen, en hoe dan? En dan was er buiten op ons terras, was er één tegel, die lag een beetje gewipt, zeg maar. Gewoon met het puntje omhoog. En ik was er heilig van overtuigd. Dat daaronder zat er ergens een gang. Daar kon je zo onder de fundering door, kon je zo naar binnen kruipen. Want ja, die cadeautjes kwamen toch ergens vandaan. En nou, ik had mijn verlanglijstje, had ik ergens halverwege augustus al een keer klaargelegd, zeg maar. Begin september mijn schoen al zetten. Wat heb ik verwacht? Ongelooflijk. Tot het moment dat mijn moeder in één keer eerlijk tegen me was. Zei, ja, maar Sinterklaas bestaat helemaal niet. Ik heb mijn moeder nooit meer geloofd. Nee, dat is niet waar hoor. Maar we hebben er wel voor gekozen om onze kinderen gewoon het iets anders voor te leggen, zeg maar. Onze jongste dochter is vandaag ook jarig. Dus 5 december is voor ons geen Sinterklaasfeest, maar is een verjaardagsfeest. Dus op 5 december hebben wij nooit pakjesavond, dat is altijd op 4 december. Maar wel altijd tegen onze kinderen gezegd van, papa en mama kopen de cadeautjes. Want ik laat natuurlijk geen oude kerel die helemaal niet bestaat met de eerstrijken. Oh, heerlijk. Vol verwachting klopt ons hart. En we gaan naar kerst toe. En dan vind ik dat zo leuk, hè? Dan zie ik dan weer zo'n raam. In Lucas 2, ere zij God. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het kan echt een verlangen zijn. Want hoe vaak is het niet zo? Dat die vrede zo ver te zoeken is. Die welbehagen. Die bovennatuurlijke vreugde die de Heer Jezus wil geven, dat voel je niet altijd. Tenminste, ik niet. Terwijl wij weten al zoveel. Ik bedoel, we hebben de Bijbel gekregen. Dat is al een heel verhaal. We weten zelfs het einde. We weten zelfs wat er gaat komen. Maar hoe was dat op het moment van Lucas 2? Dat het eigenlijk al 400 jaar, ruim 400 jaar stil was. God had al 400 jaar niet meer gesproken. En als je dat even vertaalt naar deze tijd, 1600, de Gouden Eeuw, dat God voor het laatst had gesproken en wij leven nu. Welke verwachting zou je vandaag de dag nog hebben? Hoe zou je geloof in God zijn? Hoe zou je relatie met God zijn? Hoe had je hier gezeten in deze kerk? Al had God al 400 jaar helemaal niks meer gedaan. Ik denk dat het heel stil zou zijn. Sterker nog, ik bedoel, ik leef daarop. Je leeft op die momenten met God. Dat God zo dichtbij is. Ik voel het vanochtend ook weer. God is gewoon zo ontzettend dichtbij. En in Lucas 2, op het moment dat de Heer Jezus op het punt staat om naar de aarde te komen, als mens, door een wonder in de buik van een meisje van een jaar of 16. En ik heb er nog over na zitten denken. Ik bedoel, die mensen die wisten van niks. Zacharias en Elisabeth, Jozef en Maria en al die andere mensen. Maar hoe zou het in de hemel geweest zijn? Hoe zouden God de Vader en de Heer Jezus en de Heilige Geest en alle engelen zich al verheugd hebben op het moment dat Gabriël naar de aarde werd gezonden om het goede nieuws te brengen? Als eerst aan Zacharias. Wat voor een vreugde zouden gegeven hebben. Voorpret. Zeg maar, ja, wij hebben gisteravond hebben we een pakjesavond gevierd. Voor het eerst logisch getrokken en alles. Maar we hadden echt voorpret. We hadden cadeautjes voor elkaar gekocht, logisch getrokken. En het was echt, we hadden echt lol met elkaar. En we wisten gewoon van, ja, maar die gaat dat cadeautje zo leuk vinden. En die gaat dat zo leuk vinden. En dat was vreugde. Dat was echt, we hadden echt, echt lol gisteravond. Ik denk dat het in de hemel nog veel leuker was op dat moment. Dat ze al wisten van, ah, dat gaat straks gaat God zelf in de Zoon van de Heer Jezus, die komt naar de aarde en die komt redding brengen. Die komt verlossing brengen. Dit zal het moment in de tijd zijn waarin alles zal veranderen. En hier op aarde wisten ze van niks. Ja, ze wisten het wel, want het was al geprofeteerd. Er was al van tevoren gezegd wat er ging gebeuren. Maar ze moesten wachten tot het moment en niemand wist wanneer. 400 jaar lang stilte. En dan wordt Gabriël naar de aarde gestuurd. En eerst naar Zacharias. Ja, je zal een zoon krijgen. Nou, die man die was hoogbejaard. En zijn vrouw ook. Sterker nog, zijn vrouw was onvruchtbaar. Elisabeth. Toch, er komt een wonder. En Gabriël had ook nog haast, zeg maar. Want Zacharias geloofde hem niet eens. En Zacharias zegt van, ja, maar hoe zal ik dan weten dat het zo is en dit en dat? En Gabriël zegt, nou, ik ben er nu alweer klaar, maar weet je wat? Je zal gewoon niet meer kunnen praten totdat je kind geboren wordt. Nou, heerlijk. Al een wonder op zich. En daarna gaat Gabriël naar Maria. Je zal een kind krijgen. De zoon van de Allerhoogste. En Maria reageert anders. Heer, het zal geschieden naar het woord dat u gesproken heeft. Gehoorzaamheid. En het heeft allemaal te maken met geloof. Verwachting heeft te maken met geloof. Met woorden die tegen jou zijn gezegd, die nog moeten gebeuren. Iets wat is toegezegd, wat er nog niet is, maar waarvan je weet dat het zal gebeuren. Dat is verwachting. En zij leefde, nou ja, ze waren in verwachting, maar ook vol verwachting, zeg maar. Oh, heerlijk. En toen werd hier Jezus geboren. En op een gegeven moment, toen moesten ze nog, werd hij voorgesteld aan de Vader, staat er dan. Voorgesteld aan God. Nou, Heer, dit is uw kind. Dat moet toch zo grappig geweest zijn? Die gingen, Jozef en Maria, die gingen dus met de Heer Jezus naar de tempel om hem aan God voor te stellen, staat er. Ja, maar die kennen hem toch al. En er staat er in Lucas 2 het verhaal ook over Simeon en Anna. Ik ga gewoon even een stukje voorlezen. Vanaf vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, Heer Jezus naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer. Al wat mannelijk is, dat aan de moederschoot opent, zal heilig voor de Heer genoemd worden. En om een offer te brengen volgens het wat gezegd is in de wet van de Heer, een paar totterduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de verlossing van Israël en de Heilige Geest was op hem. En ik werd echt geraakt door dat ene zinnetje. Hij verwachtte de vertroosting van de verlossing van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Meer dan 400 jaar lang heeft God niet gesproken. En toch verwachtte hij de verlossing. Er was zo'n diep geloof van binnen. Geloof zeker weten dat het zo is en het zal gebeuren. En de Heilige Geest was op hem, staat er dan. En de Heilige Geest had tot hem gesproken. Dus God sprak toch toen al wel weer, misschien dan tot de persoon alleen. Van jij zal niet sterven voordat je de Zoon des Mensen zal zien met je eigen ogen. Hoe moet die man geleefd hebben? Als je weet dat er een moment gaat komen dat je in de ogen van die Jezus mag gaan kijken. Hoe ga je dan leven? Als je weet dat er een moment zal zijn dat er... Oh. Ik denk dat dat het mooiste is wat er is. De ogen van de Heer Jezus. Dat iemand je kan aankijken zonder veroordeling. Zo vol volmaakte liefde. Geen schuld. Alleen maar acceptatie. En Simeon... Die leefde voor dat moment. Vol verwachting klopt ons hart. En eigenlijk kunnen wij de tijd waarin wij nu leven wel een beetje vergelijken met die tijd van Lucas 2. Wij leven ook in een tijd van verwachting. Tijd van advent. Eigenlijk is gewoon, ja, het is nu de tijd voor kerst. Maar eigenlijk is het, we leven gewoon in een adventstijd. En ik denk dat dat vierde kaarsel is aangestoken. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Een tijd dat de Heer Jezus terug gaat komen. En de Bijbel zegt dat geen mens weet het uur of de dag. Soms proberen mensen dat uit te rekenen. En dan komt die dag en dan gaat die dag weer voorbij. Want geen mens weet het. Maar we weten wel, hij komt eraan. Hoe leven wij ons leven? Hoe vullen wij onze dagen? Hoe is onze verwachting? Ja, ik zeg het tegen u, hè, maar als je een preek maakt of een spreekbeurt, dan spreek je ook tot jezelf. Hij is als eerst voor mij, hoor. Ik mag alleen doorgeven wat ik dan zelf weer een beetje geleerd heb. Hoe is mijn verwachting naar de wederkomst van de Heer Jezus? Zijn er al engelen erop uit om het goede nieuws te brengen? Van bereid je voor. Hoe zou het nu in de hemel zijn? Zouden ze alweer voorpret hebben op het moment? Straks, als de bazuinen zullen schallen. En elk oog hem zal gaan zien. En dan probeer je dat dan voor te stellen met je simpele 2D en soms 3D ideeën. Gaat in één keer alle telefoontjes af en iedereen ziet het beeld. Dat die Jezus terugkomt. Of is dat echt aan in de lucht? Maar hoe zal dat dan zijn? Als elk mens dat zal zien. Doet hij eerst even een rondje. Ja, daar denk ik over na. Hoe ziet dat eruit? Is het dan opeens overal licht? Is er dan geen nacht? En op dat moment zal iedereen ook erkennen dat Jezus Heer is. En elke knie zal voor hem buigen. Vol verwachting klopt mijn hart. Of is het nu nog een bouwval in de hemel? Want de Heer Jezus is teruggegaan om een plaats voor ons te bereiden. Is hij nog aan het bouwen? Zijn de engelen nog bezig? Of is het al klaar? Of is het al lang klaar? En wacht hij nog op ons? Omdat het getal van de volheid van de mensen er nog niet is. Welke verantwoordelijkheid hebben wij daar nog in? In de wederkomst van de Heer Jezus. Die vind ik wel ingewikkeld eigenlijk. Welke verantwoordelijkheid heb ik daarin? Als er in de Bijbel al staat van de velden zijn wit om te oogsten. Hoeveel oogst heb ik dit jaar binnengebracht? En wat is oogst? Maar dan word ik zo blij als gewoon net voor de dienst dat die broeder naar me toe komt en hij zegt, ik laat me dopen volgende week. Dan denk ik, ja, oké, toch nog een stukje vrucht, een stukje oogst. Wel karig denk ik toch, voor mij dan, voor een jaar. Laat ik het bij mezelf houden. Sterker nog, 2 weken geleden heeft onze oudste dochter gezegd van ik wil niet meer mee naar de kerk. Ik voel me er niet echt thuis. Lekkere vrucht. Lekkere vader ben je. Lekker voorgeleefd dan. Zou je kunnen denken. Denk ik niet hoor. Want ik weet dat ze nu gewoon leert haar eigen keuzes te maken. Dus ik kan het ook makkelijk loslaten. Maar ik denk er wel over na. Vol verwachting klopt mijn hart. Soms klopt mijn hart niet meer vol verwachting. Omdat het wachten te lang heeft geduurd. En die verwachting gewoon weg is gegaan. En voor die verwachting is teleurstelling gekomen. En ik zie om me heen ook heel veel mensen die zo ontzettend teleurgesteld zijn geraakt. Omdat de verwachting die ze hadden niet uit zijn gekomen. Maar in elk geval waar er teleurstelling is, heeft het eigenlijk te maken met teleurstelling in mensen. Omdat de hoop op de mensen was gevestigd. En mensen reageren altijd anders als dat jij wil of verwacht. En in enkel geval ook teleurgesteld in God. En ook die snap ik. Van wat als je doodziek bent? Wat als je dit jaar mensen hebt verloren in je omgeving waarvan je houdt en God heeft niet ingegrepen? Aan wie ligt het dan? Ligt het aan God? Ligt het aan diegene? Ligt het aan jou? Ik weet het niet. Maar waar ligt je verwachting? En dat is wel een vraag wat ik eigenlijk gewoon wil stellen vandaag. Gewoon de eerlijke vragen. Waar ligt je verwachting? En wat verwacht je dan? En van wie verwacht je het? En wat als je geen verwachting meer hebt en je bent teleurgesteld geraakt? Hoe ga je nu verder? Wat is dan de oplossing? Ja, het lijkt een beetje een doemverhaal te worden zo op deze manier. Maar dat is het niet. Want we hebben een hoopvolle toekomst. Dat is wat de Bijbel ons belooft. En kunnen wij ons dan over die teleurstelling zetten, toch weer in die verwachting naar wat komen gaat? En ik vond het zo mooi, de hele tijd van aanbidding, het ging alleen maar over de Heer Jezus. Echt, ik voelde mijn benen helemaal zwaar worden. Ik voelde als het ware zeg maar, gewoon de hemel, gewoon deze ruimte binnenkomen. Want dat is wat er gebeurt, dat je de Heer Jezus gewoon de hoogste plek geeft. En daar wil ik naartoe gaan. Want we hebben een hoopvolle toekomst. Zelfs om zijn je omstandigheden hier op aarde niet zo hoopvol. En er staat zo'n mooie profetie in Jesaja. Want we gaan naar kerst toe natuurlijk. Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En zijn heerschappij rust op zijn schouders. En zijn naam is wonderlijk, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Vijf namen. Vijf namen. En ik heb erover nagedacht en ik denk dat allesomvattend is. Ik denk dat je geen omstandigheid kan verzinnen, geen ding kan verzinnen, waar niet de oplossing zit in één van die vijf namen. Ik heb een keer een boodschap gehoord en die man die zei, voor elk probleem is er een belofte. Hij zegt, als je niet gelooft, ga maar zoeken. Ik geloof dat het waar is. En wat is de belofte? De belofte is Jezus. Zit jij in een omstandigheid wat onmogelijk is, dan is zijn naam wonderlijk. Hij doet wonderen. En wanneer is iets een wonder? Als iets gebeurt wat eigenlijk gewoon niet mogelijk is. Anders is het geen wonder. Jezus, wonderlijk. Heb jij een probleem? Word je aangeklaagd? Word je aangeklaagd in je gedachten? In de dingen die je aangedaan zijn? Of die je misschien zelf gedaan hebt? Hij is raadsman. Counselor. Advocaat. Staat in de Bijbel dat hij dagelijks voorbeden voor ons doet. Gewoon elk moment voorbeden. Gewoon nu op dit moment doet hij voorbeden voor ons. Is hij aan het bidden? Ben je zwak? Is je lichaam zwak? Heb je moeite met discipline? Ben je zwak? Gewoon in de keuzes die je neemt. Wil je misschien sterk zijn door ergens voor te staan, maar het lukt je gewoon niet. Op je werk, thuis, dat anderen over je heen lopen. Hij is een sterke God. We hebben avondmaal genomen. Ik vond het zo mooi wat je zei, Leendert. Het wordt deel van jou op dat moment. De laatste keer heb ik gesproken over de boom des levens. Dat is de Heer Jezus. Adam en Eva, die aten van de boom des levens. Die namen het tot zich, het werd deel van hun. Daarom vieren wij nu avondmaal, het wordt deel van jou. De Heer Jezus wordt deel van jou. Die sterke God, wie Jezus is, wordt deel van jou op het moment dat je het avondmaal neemt. Leef je in strijd? kan geestelijke strijd zijn. Het kan ook gewoon strijd gewoon in je omgeving zijn. Misschien wel met de buren, weet jij veel. Met je kinderen, met je ouders. Misschien hier wel in de gemeente. Zo goed ken ik de gemeente nog niet. Hij is de vredevorst. Prince of Peace. En hij is ook nog een eeuwige vader. Dat vind ik zo mooi. En dan praat ik gewoon zelf als vader. We hebben 4 kids. Zo vaak heb ik niet het geduld voor ze, die ze wel verdienen. Maar we hebben een eeuwige vader die alle geduld in ons heeft. Eeuwig is lang hoor. Eeuwige vader, alle geduld. Dus zelfs als wij weer struikelen of fouten maken, dan is er nog steeds ruimte voor ons bij hem. Ik wil hem ook voorlezen uit de Message-vertaling. For a child has born for us, the gift of a son for us. He'll take over the running of the world. His names will be Amazing Counselor, Strong God, Eternal Father. En dit vind ik echt de allermooiste. Prince of Wholeness. Prins van de heelheid. De Heer Jezus. En we leven in een kapotte wereld. En ook misschien met dingen die jou zijn aangedaan. En ik geloof dat deze echt ook voor jou is, Jolanda. Dat de Heer Jezus vandaag tegen jou zegt. Danielle, sorry. Ik ben de Prince of Wholeness voor jou. Heelheid. Heb je dit avondmaal genomen? Ja? Dan is dat deel van jou geworden. En ook al is het misschien niet nu. Het is wel een verwachting die je mag hebben. En het is misschien een weg. Ik weet echt, ik ken je situatie niet, ik ken je niet. Maar ik weet wel dat er heelheid voor je klaar ligt. En zo zijn er misschien meer vandaag. Die heelheid nodig hebben. En ik ga me ook straks lekker verbidden, gewoon voor heelheid. Heelheid in je lichaam, als je ziek bent. Maar ook gewoon heelheid, gewoon in situaties. Heelheid voor je ziel. Heelheid voor je geest. Met de verwachting. Verwachting is sterk, weet u dat? Verwachting is heel sterk. Geloven dat het gaat gebeuren. Verwachting. Dat God het ook gaat doen. Want dat is het grote verschil met de tijd van Lucas 2, 1 en 2 en nu. Zij hadden de Heilige Geest nog niet. Ja, een enkeling. Johannes de Doper werd vanaf kinds af aan was je vervuld met de Heilige Geest. Zacharias die had de Heilige Geest. Simeon had de Heilige Geest. Dat was een enkeling. Maar toen de Heer Jezus naar de hemel ging, heeft hij ruimte gemaakt voor de Heilige Geest. Zijn geest. De geest van Jezus. Die is hier al. Dus onze verwachting, die is al met de Heer Jezus. En na zijn wederkomst. En dat is zoveel mooier. En zoveel krachtiger. En zoveel sterker als dat je meer dan 400 jaar gewoon stilte hebt moeten ondergaan. Want God spreekt nog steeds vandaag de dag. Ik wil gewoon een vraag stellen. Wie heeft er iets van God nodig nu? Vandaag? Ja. En wat is jouw verwachting daarin? Die is ook moeilijker, hè? Weet je, daarom is het zo mooi om als gemeente samen te komen. Als David zegt van 1 verslaat de 1000, 2 verslaat de 10.000. Dan is dat kan dat letterlijk zo zijn, maar ik geloof dat het ook gewoon een geestelijk principe is. Omdat je samen gewoon sterk bent. Kom met elkaar. Niet alleen op zondag. Ik daag je ook echt uit. Gewoon zoek elkaar op. Gewoon door de week heen. Als je gewoon echt even rot zit. En ga dan niet altijd direct naar de oudste, maar zoek elkaar ook gewoon op. Ik ben misschien heel vrijmoedig in de dingen die ik zeg. Maar ik geloof dat er zoveel kracht in zit. Als je met elkaar gaat verwachten. Hoeveel sterker wordt het dan? En straks gaan we met elkaar bidden, hoor. Ik bedoel, we hoeven niet allemaal naar voren te komen. Het mag. Maar laten we wel met elkaar eenstrijdig gewoon bidden voor degenen die het gewoon echt heel moeilijk hebben. Als de een geen verwachting meer hebt, wil jij dan voor die ander verwachten? Schouder aan schouder. In Jesaja 9, als je die stukje verder leest, of stukje volgens mij vers 3 of vers 4, staat er ook iets over Midiaansdag. En dat was de dag dat Gideon met zijn leger erop uittrok. Een legertje van 300 tegen 10.000 Filistijnen, geloof ik. En ik heb een stukje opgezocht en ik vond een hele mooie zin. Het was een geniale verrassingsaanval. En die bracht dan ook de vijand in grote paniek. Het werd een grote overwinning. Dit was de Midiaansdag. Een verrassende en volkomen overwinning. Geweldig. Dat staat vlak voor de belofte. Van Jesaja 9 vers 5. En dat is iets wat we mogen vasthouden. Want die overwinning is al behaald. Wat ik ook zo mooi zei. Van de 4 O's zijn dat, hè. Hij is ontwapend, ontroond, openlijk tentoongesteld en overwonnen. De duivel is overwonnen. Hij is ontroond. Jezus is koning. Op het moment dat jij je leven aan Jezus hebt gegeven, is hij koning over jouw leven. Hij moet de duivel gewoon zijn bek houden. Hij is ontwapend. De enige wapens die de duivel heeft, dat zijn de wapens die jij hem geeft. En wat zijn de wapens? Dat zijn de leugens waarin jij bent gaan geloven. De leugens van, je bent niet goed genoeg. Ja, jij zal niet genezen, je zal altijd tekort hebben. Zie je wel, je bent geen goede vader. Je bent geen goede moeder. Wie ben jij nou? Dat zijn de wapens van de duivel. En ik denk dat iedereen die aanvallen wel kent. Als we eerlijk zijn. Want we leven nog steeds in een gebroken wereld. Maar op dat moment mogen we gaan staan. Hij is wonderlijk. Raadsman. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Prince of Wholeness. Dat is Jezus. Dat is niet alleen toekomst, dat is ook hier en nu. En als het er nog niet is, dan hebben we de verwachting dat het gaat komen. En tot aan die dag zal ik blijven gaan. Tot aan die dag dat we Jezus zullen gaan zien. Op de wolken, in de hemel, zal ik blijven staan. Zal ik blijven geloven? Zal ik blijven verwachten? Dat wat ik nodig heb, dat God mij het zal geven.